Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmiddag zal ons voorgaan Dr. Anders C.H. Legematen uit Schavendeel. Herman Keizer is de organist. En medewerking wordt verleend door de Zuidhoven Praiseband. Dan broeders en zusters de orde van deze middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we psalm 95. De verzen 1 en 4. Psalm 95, de verzen 1 en 4 zingen we na welkom en mededelingen. Na foto en groet zingen we opwekking 369. Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Opwekking 369. Daarna zingen we ook nog opwekking 194. U maakt ons één, u bracht ons tezamen. Opwekking 194. Na het gebed de schriftlezing is vanmiddag uit Efeze, Efeze hoofdstuk 2. De verzen 11 tot en met 21. De schriftlezing, Efeze hoofdstuk 2, de verzen 11 tot en met 21. Na de schriftlezing zingen we psalm 133. Psalm 133 zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we uit de opwekkingsbundel nummer 705. Opwekkingsbundel 705. En na de inzameling van de gaven zingen we uit de opwekkingsbundel 376. Opwekkingsbundel 376 zingen we na de inzameling van de gaven. En we zingen als afsluiting uit de opwekkingsbundel 454. Opwekkingsbundel 454 zingen we tot slot. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, verder een goede zondagmiddag en avond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag, jongelui, jongens, meisjes, broeders en zusters en uiteraard luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze middagdienst, wat het themadienst zal zijn. We gaan deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 95, vers 1 en 4. Kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij blijft trouw tot in eeuwigheid en hij laat nooit los waar hij zelf aan begonnen is. Amen. Er is genade en er is vrede voor u en voor jullie van God onze Vader door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Goed om we hier in Dordrecht te kunnen zijn. Ook heel mooi om dat opnieuw te mogen doen bij een themadienst. Het thema is, het jaarthema hier is Koninklijk Dromen. En vandaag spitsen we dat toe op de kerk. Het meest bijzondere van de kerk is nog wel dat we hier alleen kunnen komen door het bloed van de Heer Jezus Christus. En daarover gaat opwekking 369. Die gaan we zingen en daarna opwekking 194. U maakt ons één. Thank you. Zullen we samen bidden? Heere God, trouw Vader in de hemel. U maakt ons één, u bracht ons tezamen. Wij eren en aanbidden u. Dat is waarom we vanmiddag hier samen in de kerk zijn. Hier in Dordrecht-Zuid. Dat zijn we als gemeente gewend op de eerste dag van de week. Voordat we naar school gaan, voordat we aan het werk gaan, maken we een moment tijd. Om God te aanbidden. Om Hem groot te maken. Om bij Hem te zijn. Voordat we allerlei dingen gaan doen, willen we eerst zien wat u gedaan hebt. Omdat dat de basis is waarop we kunnen staan in het leven. Omdat we niet weten wat er komt in deze week. Maar wel mogen weten wat de toekomst is die u ons brengen wil. Dan hebben we vanmiddag een themadienst, Heere God. Over de droom voor de kerk. En we willen u vragen of u tegen ons spreken wil vanmiddag op zo'n manier dat we op u afgestemd worden. We zijn met een grote groep mensen, Heere God. En als we met iedereen een interviewtje, een enquête zouden houden, waar moet het naartoe? Wat moet er met de kerk? Hoe wil je het invullen? Wat moeten we allemaal doen? Hoeveel verschillende ideeën zouden er niet komen? En dat proeven we soms ook. In de verschillen die er zijn tussen mensen als we spreken over de kerk, uw gemeente. Maar geef dan, Heere God, dat het vandaag een duidelijke richting mag zijn. Dat hoe verschillend wij mensen ook mogen zijn, dat wat wij denken en welke ideeën wij hebben, dat we dat door de kracht van de Heilige Geest zullen afstemmen op wat u van de gemeente vraagt. Op wat u, waartoe u ons roept. En we bidden u dat voor jong en oud. Natuurlijk. De manier waarop we een themadienst hier invullen. Daar spelen de jongeren een hele grote rol in. Maar geef dat niemand zich buitengesloten voelt. Dat we gezamenlijk voor u staan. En als we dat zeggen, Heere God, dan denken we weer aan het vorige lied dat we zongen. Dat lied, dat we alleen voor uw troon kunnen komen door het bloed van het lam. Het is zo kostbaar wat hij gegeven heeft. De meest waardevolle persoon die ooit op deze wereld gelopen heeft. Volmaakt onschuldig, zonder zonde. Hij droeg de straf die wij allemaal verdienen. En wilt u ons daar zo diep van doordringen dat we opnieuw verwonderd zijn. Dat u bij ons wil zijn. Dat bidden we u. Niet om iets uit ons. Maar alleen om Jezus wil. Amen. We gaan lezen uit de Bijbel. Efeze 2. Vers 11 tot 21. En daarna lezen we, of zingen we met elkaar Psalm 133, vers 1, 2 en 3. Ziet hoe goed het is, hoe lieflijk als zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Laat een beeld zien, een droom zien. En ik hoop dat je die droom ook hebt, een droom dat de kerk zo mag worden. Efeze 2, vanaf vers 11. Ik lees hem in de Nieuwe Bijbelvertaling. Bedenk daarom dat u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesnedenen genoemd wordt door hen die door mensenhanden besnedenen zijn. Bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus. Geen deel had aan het burgerschap van Israël. En niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Maar nu bent u die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen door zijn bloed. Want hij is onze vrede. Hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt. De muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken. En de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede. En verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was. En vrede aan hen die dichtbij waren. Dankzij hem hebben wij alle door één geest toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen vreemdeling of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen. En huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. Met de boodschap uit het woord van de Heere God zullen we met elkaar zingen. Opwekking 705. Aan de maaltijd wordt het stil als de meester knielen wil. En vol liefde als een knecht elk apart de voeten wast. Dit is wat ik wil dat jullie doen. Dit is waarom ik bij jullie neerkniel. Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn. En dat laatste zinnetje, dat speelt eigenlijk als een rode draad door deze hele dienst heen. Hè? Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn. Eigenlijk, als je kijkt naar de liederen die we tot nu toe hebben gezongen. Kijk maar mee, vanaf de eerste af aan. Zit dat overal in. Hè? Psalm 95, tweede couplet. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. Wij zijn de schapen die zijn hand wil wijden. Dus, nou ja, wat voor beeld schetst de Bijbel van de kerk, het volk van God? Nou ja, eigenlijk als een kudde, zoals een kudde schapen bij elkaar hoort, met één herder. Zo horen wij in de gemeente van God bij elkaar. Nou, ik sla een bladzij om en dan zie ik opwekking 194. U maakt ons één, u bracht ons tezamen. Dus die kudde wil niet zeggen dat je allemaal op elkaar lijkt. Nee, je bent samengebracht. Psalm 133. Waar de liefde woont, daar geeft God de zegen. En dan straks weer dat voorbeeld van Jezus, hoe hij ons de voeten was, dat wij dat ook zo moeten doen. Dat is gigantisch, hè? Misschien is het wel een droom van je, ben je daar constant naar op zoek. Naar een kerk, een gemeente waar je gewoon constant merkt, zo is het daar. En zeg je, nou ja, als het thema dan is koninklijk dromen in de kerk, nou, dan is dit waar ik van droom. Maar het is meer dan zomaar een menselijke droom. Het is niet iets, een hoog ideaal dat voor ons onbereikbaar is. Het is eigenlijk waar God ons naartoe roept. En het is ook wat hij beloofd heeft dat hij ons eenmaal geven zal. Ik weet niet of iemand wel eens Openbaringen heeft gelezen en dat goed tot zich door heeft laten dringen. En dan zie je in die eerste hoofdstukken van Openbaringen, Openbaring 5. Dan zie je op een gegeven moment hoe het straks uiteindelijk zijn zal. Over dromen gesproken. Hè? Dat is een visioen. En dan is Johannes daar op Patmos. En dan ziet hij daar, voor de troon van God, ziet hij daar uiteindelijk de kerk zoals die zal zijn als de overwinning binnen is. En dan staat daar dat daar mensen zullen zijn uit elke stam, elke taal, alle volken, alle naties. Ja, het wordt hartstikke benadrukt dat mensen uit allerlei culturen en allerlei landen dan bij elkaar zullen zijn. En dat het samen één groot lied van aanbidding voor God zal zijn. Dus daar moet je even een voorstelling van maken hoe dat eruit ziet. Hè? Dus dan heb je een negerin uit Ethiopië. Uit de derde eeuw na Christus. Die staat daar naast een boer uit Polen van vier eeuwen geleden. En daarnaast, ja, ik weet niet wanneer de Heer Jezus Christus terugkomt. Ik kan het niet uitrekenen. Maar staat misschien wel een Chinees uit de 25e eeuw na Christus van over 500 jaar. En daarna staat dan hopelijk jij. En die Chinees die ligt helemaal in een deuk, omdat jij in de 21ste eeuw je zo'n zorg hebt gemaakt om of je die iPad wel zou krijgen voor je verjaardag of zo. Dit is zo'n vreemd plaatje als je nadenkt hoe het straks zal zijn en wat God beloofd heeft hoe het wordt. En toch is dit waar God ons brengen wil. En als het goed is, dan zijn wij als kerk vandaag de dag een plaats waar mensen dat alvast kunnen proeven. Dat heeft God voor ogen. Zo zal het zijn. Je opa springend en dansend met een Marokkaan die Jezus Christus heeft leren kennen. Iemand uit India die samen met je vader kip tandoori eet, terwijl hij daar voordat Jezus terugkwam helemaal niet tegenkwam. En allemaal vol liefde voor Jezus, het lam. Het lam dat geslacht is. Dat is de kerk, zoals God dat bedoeld heeft. Maar, ik zeg net, dit is waar God ons naar roept. Maar iedereen voelt toch vandaag wel aan dat vandaag heel lastig te zien is. Alleen al het feit dat we hier in Dordrecht-Zuid, dat wij themadiensten hebben. En waarbij juist in de voorbereiding voor de diensten ook extra overleg is met de jongeren. Dat geeft toch aan dat het heel lastig is in een kerk om elkaar vast te houden. Omdat je allemaal proeft, ja maar jong en oud, die hebben zo'n verschillende stijl, zo'n verschillende smaak. Dat is toch gewoon heel eerlijk vandaag. En we lopen er tegenaan dat we het wel proberen. En dat we dat wel willen, maar dat het niet lukt. En hoeveel kerkscheuringen of kerkverhuizingen, dat je van de ene naar de andere gemeente gaat, zullen er niet gebeurd zijn, niet alleen vanwege de inhoud van het geloof, maar ook puur gewoon omdat je jezelf een heel ander persoon voelt. Dat je je daar nog niet op je gemak voelt bij die ander. Nou, het stuk dat we gelezen hebben uit Efeze, dat wil ons daar in de weg wijzen. En ik ga daar straks nader met jullie naar kijken. Maar het is goed, voordat we dat gaan nader gaan bekijken uit Efeze, dat we even naar het brede plaatje van de Bijbel gaan kijken. En dan begin ik in Genesis. En dan ga ik een heel stuk terug in de tijd. Natuurlijk altijd met Genesis. Maar ik ga zo ver terug in de tijd dat er nog een flap over was. Had ik maar die blikjes Red Bull meegenomen. Is het voor jullie te zien? Nee, hè? Misschien kan je beter even die bank pakken, want anders dan mis je een gedeelte. Ja, dat is wel handig. Dankjewel. Kijk. Even alles verbouwd. Zo. Want ik had het met u en met jullie over de moeite die er is. Hè? De moeite die er is om inderdaad die eenheid waar God ons naar roept, om die ook zo te beleven. Maar hoe anders was dat in het begin, hè? Als je kijkt helemaal in het begin, de eerste woorden van de Bijbel, in de beginnen God. Dat was het hele begin. En we kunnen ons daar totaal niets bij voorstellen, dat God iets uit niets heeft geschapen, zoals Hebreeën 11 zegt. Want wat is niets? Dat is niet eens een zwart gat. Alleen God. En mensen denken daar helemaal over na, maar dat heeft geen enkele zin, want daar komen wij mensen toch niet achter. Maar dan begint God met zijn goede schepping en dan proef je dat van begin af aan. Er is één refrein in Genesis 1, waar dan steeds weer staat, en God zag dat het goed was, hè? De een naar de ander maakt hij en het is goed, het is goed, het is goed. En het is zo'n mooi hoofdstuk Genesis 1. Wanneer kom je nou in zo'n situatie? Het is goed, 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 6 keer achter elkaar. En uiteindelijk wordt de mens gemaakt en is het af. En God die kijkt nog 1 keer en hij ziet dat het zeer goed is. Dit is nou echt een refrein dat als je Genesis 1 hebt gelezen, dat blijft in je hoofd hangen. En dan, nou ja, dan vul ik dat maar even hierin. Zo. God die maakt de mens. Dat zet ik hier. En dat goede van God, dat straalt dus ook helemaal door in de relatie die er is tussen God en de mens. Zozeer zelfs dat we lezen dat zij samen wandelden in de hof. Ideaal. Er zit helemaal niets tussen God en de mens. Moet je, als we dat naar vandaag de dag zouden projecteren, dat zou dus betekenen, jongeren, dat je van begin af aan wist je, ik hoef niet te zoeken naar God. Want het zit goed tussen hem en mij. En ik zal nooit een moment hebben dat ik 's avonds naar bed ga en dat ik denk, maar ik ben zo moe. Ja, ik moet toch maar even mijn Bijbel pakken. Want het is volmaakt. De ideale band tussen God en jou. En dan komt er in die eerste hoofdstukken een raadsel. Dan staat er voor het eerst dat er iets niet goed is. Weet jullie wat er voor het eerst staat dat er niet goed gaat? Klopt, hè? Dat is het allereerste dat er in de Bijbel staat dat niet goed gaat. En waarom is dat een raadsel? Omdat je bent in een situatie dat alles is nog goed, de zonde is nog niet gekomen. En ondanks dat die breuk er nog niet is ontstaan, lees je in de Bijbel, terwijl je dat de refrein nog in je hoofd hebt, hè, dat lied nog in je hoofd hebt, was goed, goed, goed. En dan zegt God ineens, het is niet goed. En dan geeft God aan Adam Eva. Dus, wat krijg je dan? Een relatie tussen God en mensen die volmaakt is. En een relatie tussen mensen die ook nog volmaakt is. En als je dit idee op jezelf laat inwerken. En ook daarbij in je gedachten houdt dat God ineens zegt, voordat de zonde is gekomen, het is niet goed. Dan heeft dat heel veel invloed op je leven. Waarom? Omdat wij op dit moment in een maatschappij leven, in een cultuur leven, waar misschien wel meer dan ooit de relatie tussen mensen een beetje losgemaakt wordt. Hè? Dat echte nauwe contact voor elkaar te gaan. Vanmorgen heb ik het er in Schravendeel nog over gehad. Hè, dat in onze maatschappij trouw iets is dat heel moeilijk gevonden wordt. En dan kom je in een situatie waarbij mensen zich daar op een bepaald moment bij neer gaan leggen. Dat als jij een vriend of een vriendin hebt en je loopt daarmee tegen een muur, dat gaat kapot. Nou, dan kun je één keer kun je dat wel hebben. Maar als je dat voor een tweede keer hebt, dat iemand je bedriegt of in de steek laat, en een derde keer, dan is de kans groot anno 2011 in Nederland dat je op een gegeven moment gaat denken, ik zal wel vreemd zijn. Er zal wel iets niet goed zijn bij mij dat ik daarna verlang. Hoe klinkt dat popliedje ook alweer? Vriendschap is een illusie. En dan lees ik de Bijbel in de eerste hoofdstuk en dan zie ik, nee, ho eens even, vriendschap is geen illusie. Het is zoals jij als mens gemaakt bent. En er is een hele hoop ellende in de wereld. Zoals dood, zonde, lijden, honger, pijn. En dat is allemaal gekomen doordat de zonde kwam in de wereld. Maar voordat de zonde kwam was er al één ding waarvan God onmiddellijk zei, dat hoort niet. En dat is dat een mens alleen is. Dus misschien hebben mensen het wel aan je wijs gemaakt hoor. Van, alleen is net zo goed als met z'n tweeën. Of heb jij een heel diep verlangen om gewoon die ene te vinden in je leven. Die jongen of meisje waarmee je zegt, ik ga daar maar de rest van mijn leven mee vinden. En het is niet gelukt en het doet je verdriet. Dan zijn er een heleboel tijdschriften die je kan lezen vandaag. Hoe word je een happy single? Ja. Maar als je de Bijbel leest en je voelt die pijn diep van binnen, ga niet geloven dat je daarmee raar bent. Want God, die zegt het al. God wil het anders. Maar toen, wat is er gebeurd? Ja, ik heb het al een paar keer gezegd. Toen kwam die breuk, hè. Toen kwam die breuk met God. God die had gezegd, je mag van alle bomen in de hof eten, maar van één mag je niet eten. Dat is de boom van kennis van goed en kwaad. Daarmee testte God deze band. Ben je inderdaad bereid om naar mij te luisteren? Of ga je je eigen weg? En wat bleek al heel snel, ja, dat die mens, die ging inderdaad zijn eigen weg. En er kwam een breuk tussen God en de mens. Maar dat betekende, en daar wil ik vandaag ook het accent op leggen, dat er onmiddellijk ook een breuk kwam tussen mensen onderling. Want wat is het eerste dat Adam zegt als God naar hem toe komt? De vrouw die gij mij gegeven hebt. Dat zijn ruziewoorden. Hè? Als er iemand op straat naar je toe komt en die begint tegen jou, die broer van jou, hè? Of die zoon van jou. Daar zit agressiviteit in, daar zit ruzie in. En zo praat God, of praat Adam over Eva. De vrouw die u mij gegeven hebt. Op het moment dat de mens in zonde valt en daarmee de breuk tussen mens en God een feit is, ontstaat tegelijkertijd de breuk tussen mensen onderling. Ik denk niet dat toen Adam en Eva later nog eens met elkaar hebben doorgesproken over het moment dat de zonde kwam, dat Eva heeft gezegd, nou, dat, toen heb je nogal eens heel subtiel naar mij verwezen in de richting van de Heere God. Onmiddellijk ontstaat er ruzie. En dat is de situatie waar we tot de dag van vandaag toe zitten. Als ik nog even terug ga naar Efeze 2, straks daar meer over hoor, dan zie je dat ook, hè? Want de creatieve mensen van Zuidoverkerk hebben alvast even een schema gemaakt van waar we nu waren. Die kloof die er is tussen God en mens, is er ook gekomen tussen mensen onderling. En als je het hebt over de zonde, dan kom je bladzijde na bladzijde in de Bijbel tegen. Dat zonde, dat bouwt een schuld op tussen God en ons. En tussen ons en andere mensen. Maar schuld, en dat laat dit plaatje zien, schuld is ook altijd afstand. He, zoals hier staat in Efeze 2, staat ook op je liturgie. Over, daar worden de mensen die in Efeze, voordat ze tot geloof kwamen, wordt ze gezegd, u was eens ver weg. Zie je dat, vers 13? Nu bent u die eens ver weg was. En dat klopt natuurlijk ook, hè? Op het moment dat ik 100 euro van je steel, dan heb ik een schuld bij je, die ik moet terugbetalen. Maar meer nog dan dat ik een schuld heb die ik moet terugbetalen, komt er afstand tussen jou en mij, omdat je me niet meer vertrouwen kan. Hè? En zo is zonde tegelijk schuld, als wat hier te zien is, ook afstand. Afstand naar God en afstand naar elkaar. Nou, is dat nou zo, hè? Zie je dat nou zo? Is dit nou de praktijk van ons leven? Of moet je zeggen, kom, we doen toch ook nog een hele hoop goed. We doen toch ook nog een hele hoop aardig naar elkaar. Ja, als ik nou hier sta te preken en ik kijk in jullie gezichten. Betekent het nou allemaal dat er gelijk een grote afstand is tussen u en jou en mij? Nee, nou, misschien niet. Misschien niet. Maar het probleem van ons mensen is natuurlijk wel dit. Dat waarin vinden wij een band met elkaar? Kijk eens naar je vrienden. Bedenk eens even met wie je de beste band hebt in je leven. Dat zijn heel vaak mensen die iets gemeenschappelijks hebben met jou. Die ongeveer uit dezelfde sociale klasse komen. Ongeveer hun ouders of zijzelf hebben ongeveer hetzelfde inkomen. Die dezelfde dingen leuk vinden als jij. Sterker nog, heel vaak ook mensen die dezelfde dingen goed kunnen als jij. En stel je voor dat jij heel goed bent in het kopen van leuke kleren. Dan heb jij heel waarschijnlijk ook vrienden die dezelfde belangstelling hebben. En wanneer merk je de grootste afstand tot mensen? Op het moment dat er iemand komt die... die ziet er niet uit. Dat zeg je alleen als je van jezelf overtuigd bent dat je er wel uitziet. Als jij heel goed kan leren, wat is die persoon dom. Als jij misschien helemaal niet rijk bent. Die mensen die vinden dat ze wat waard zijn omdat ze in zo'n auto rijden. Juist de dingen die jou bepalen tot wie je bent, die maken een afstand tot andere mensen. En dat kan van alles zijn. Maar dit is nou precies de zonde. Dat wat jou maakt tot jou, schept een kloof met andere mensen. Maar dan zegt God, dat is wel zonde, hè? En als ik weer kijk naar deze plaat, dat is niet alleen zonde naar die ander, maar als je bedenkt dat die ook gemaakt is door God. De ouders in de kerk die zullen dat begrijpen op het moment dat je een kind hebt. En iemand anders doet jouw kind iets aan. Nou, dat zorgt er ook voor dat jouw bloed gaat koken. En zo als God jouw medemens heeft gemaakt. En jij doet die ander wat aan. Ja, dan haal je ook de woede van God op je hals. Dit is het grote probleem waar onze wereld mee zit. Een kloof tussen God en ons en tussen mensen onderling. Nou heb ik net een paar voorbeeldjes gegeven. Van hoe er verschillen kunnen zijn tussen mensen. Dan heb ik het gehad over inkomen en over kleding. En over, nou ja, jij kan goed sporten en die andere niet. Nou ja, noem maar op. Maar welke verschillen er misschien ook zijn tussen jou en andere mensen. Ik weet zeker dat het verschil nooit zo groot zal zijn als de verschillen die er waren in de gemeente van Efeze. Want als je goed hebt meegelezen wat daar aan de hand was in Efeze toen we het lazen, toen kwam je wel een enorme kloof tegen. Namelijk, welke kloof speelde daar in Efeze? Het was de kloof die er is tussen, nou ja, hoe wordt het gezegd in vers 11? Bedenk daarom dat u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesneden genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn. De kloof die hier is, dat gaat tussen Joden en niet-Joden. En als je dat woord heiden leest, dan moet je niet denken ongelovig, want ze geloofden vast wel iets, maar een niet-Jood. En als je daaraan denkt hoe groot die kloof is, dat is voor ons mensen niet te overbruggen. Israël, dat was het volk van God. Die leefde al sinds Abraham, 1800 voordat Christus geboren werd, met zijn wetten, met zijn beloften. Die hadden een tempel. Die mochten God ontmoeten door de offers die gebracht werden daar. En de rest, nou ja, ze worden ook neerbuigend onbesnedenen genoemd. Die mogen dat totaal niet. Dus in het volk Israël had je al bepaalde rangen en standen. Als je naar het theater gaat, dan kun je kaartjes kopen voor eerste rang, tweede rang, derde rang. En zo had je in Israël in contact met God, had je natuurlijk de hoge priester, eerste rang. De priester, tweede rang. De mannen, die stonden weer een stapje verder bij de tempel, derde rang. De vrouwen stonden weer een stapje, vierde rang. Maar dan had je ook nog parkeerplaats. Mensen die absoluut niet in de buurt van God mochten komen. De heidenen. Als je een heiden was, je was niet besneden als man. je hoorde niet dat het volk Israël en jij ging naar de tempel in die tijd. Dan stond er een bordje. Als heidenen hier voorbij gaan, dan zullen zij zeker gedood worden. Dat is een kloof, hè? Dat gaat verder dan klikjes op school. En dat was de kloof die speelde in Efeze. Dood of levend, heiden of Jood. Nou, vandaar dat Paulus in die tijd, als Jezus is gekomen, nog wel het een en ander recht te zetten heeft tussen mensen onderling. Waar ze in eerste instantie nog waren, dood of levend, heiden of Jood, worden ze ineens broer en zus. Bedenk dat je eens leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Maar nu bent u die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen door zijn bloed. Wat wil dat zeggen? Ik ga hem invullen. Door het kruis van Jezus Christus is de band met God weer hersteld. Maar, zegt Paulus, onmiddellijk daarachteraan, als jouw band met God is hersteld, dan herstelt daarmee ook de band met de mensen om je heen. En dat is de kerntekst van vandaag. Vers 15 en 16. Zo bracht hij vrede en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God. Door in zijn lichaam de zonde te doden, ja, maar ook door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Lieve mensen, jong en oud. Wat bepaalt jouw relatie met de Heere God? Ik ken de Zuidoverkerk niet heel goed. Ik ben hier natuurlijk wel een aantal keer komen spreken. Maar als ik hier kijk, dan zie ik inderdaad veel mensen aan de buitenkant. Ik kan hier op bankrekeningen kijken. Aan de buitenkant ongeveer van dezelfde klasse. Als ik hier kijk, dan zie ik mensen met nagenoeg allemaal dezelfde huidskleur. En we leven in een tijd dat als je een bepaalde kerk of een bepaalde gemeente hebt waar de dingen net anders gaan dan jij graag wil, dan is het heel gemakkelijk om in een auto te stappen en zo 60 kilometer verderop te rijden, om te rijden, want daar is een kerkdienst en daar is een gemeente die nou echt helemaal bij jou past. Maar wat brengt mensen samen in de kerk? Wat zorgt er nou voor dat die vijandschap, dat die gedood is en dat beide in één lichaam met God verzoend zijn? Omdat je op elkaar lijkt? Of omdat Jezus Christus voor jou gestorven is? Omdat Hij de kloof naar God heeft overwonnen en doordat je weet wat het is om op die manier bij hem te komen. Kijk eens wat ik net zei. Wat brengt kloven tussen mensen? Juist die dingen waarvan je zegt, dat ben ik. En als ik dit niet meer heb, dan ben ik mezelf niet meer. Want ik kan goed zus en ik kan goed zo. En jij kan dat niet, dus je hoort niet bij mij. Maar als je zegt, ik heb het kruis nodig. Ik heb het kruis nodig om bij God te komen. Dan zeg je dus, ik heb helemaal niks goeds van mezelf. Het goede wat ik heb, want dat stelt voor God helemaal niks voor. Ik heb alleen maar vergeving nodig. Ik ben een zondaar. Hoe kan het dat wij mensen soms zeggen, Volledig. Oprecht. Met open ogen. Ik ben een zondaar en ik moet volledig leven van vergeving. En vervolgens zeggen, ja, maar die ander, daar heb ik echt wat op tegen, hoor. Als je zelf ontdekt hebt dat je alleen maar van vergeving kan leven, dan is het toch niet helemaal niet gek als je dat van die ander precies hetzelfde ontdekt. Heel concreet voor jullie vanavond, hè? Jullie gaan daarover napraten, maar ieder ander kan het wel voor zichzelf invullen. Hè? Hoe is dat hier bij de jongeren? Als ik met ouderen in mijn gemeente praat, dan hoor ik het wel eens. Hè? Over onze jeugdvereniging. Ja, bij ons heet het de Petra. Ja, die Petra, die was er altijd wel, maar ik ben er niet zo vaak naartoe gegaan, want het was zo'n kliekje. Het was zo'n clubje. Maar dat kan toch niet als je samengebonden wordt door het kruis. Als het vanavond die preekbespreking is, zoek je alleen de mensen op die je mag. Of geef je God de kans om te laten zien dat kruis dat voor jou zo belangrijk is. Dat heeft die ander ook nodig. Als je dit niet kent, dan moet je je heel goed afvragen of je dit als mens wel kent. En de droom, of eigenlijk de roeping van God voor de kerk is dat die twee die van elkaar vijandschap hebben, één worden. Ik heb dit in de praktijk talloze keren gezien. Ik zal één voorbeeld geven. Ik ben pastoraal begeleider geweest van een evangelisatieproject in Renesse. Grote tents, noemen ze het ook, de witte tent op camping waar ze aan de slag. En ik zat niet in het team zelf, maar ik kwam elke dag om met dat team bijbelstudie te doen, de dag te openen, samen te spreken. En dan kwam ik daar aan. En het eerste team dat er zat, die eerste twee weken, dat was echt geweldig. Dat liep ook ontzettend makkelijk. Dat waren allemaal gasten die zichzelf al van jongs af aan kenden. Die zaten ook in dezelfde kerk. Die waren al 18 jaar bij wijze van spreken met elkaar bevriend. En nou ja, die sloegen de handen in elkaar en die gingen aan de slag. Ik proefde een geweldige eenheid. Maar dan ging ik praten met de eigenaresse van de camping. En ik sprak mensen die daar op de camping rondliepen. En die zeiden, ja, met dit team heb ik helemaal geen klik. Als ik langskom, dan voel ik me helemaal niet welkom. Ze zijn zo ontzettend betrokken op elkaar. En er kwam zelfs een stukje vijandschap naar boven tegen dat team. Toen kwam het tweede team. En daar maakte ik mij van tevoren veel meer zorgen over. Omdat dat waren jongeren die kwamen overal vandaan, uit het hele land. En ze kenden elkaar voordat het werk begon, maar nauwelijks. En ook daar ontstond iets. En in die bijbelstudies en in het zoeken van God in gebed en in het zingen, begonnen ze te ontdekken, hé, wij horen bij elkaar. Maar niet omdat we elkaar al 18 jaar kennen. Maar omdat jij ook een vergeven mens bent. Omdat jij ook moet leven van het kruis van Jezus Christus. En voor mijn gevoel werd die band net zo hecht. Maar toen ik op dat moment sprak met de eigenaresse van de camping, zei ze, het is zo anders. Als ik er naartoe ga, dan ontmoet ik enthousiasme. Dan ontmoet ik openheid. En dan merk ik dat deze jongeren mij er compleet bij trekken willen. Mensen van de camping voelden zich welkom. En de band onderling, misschien aan de buitenkant was hij net zo hecht. Maar het was een band die automatisch ook open ging voor de mensen daaromheen. Want het was Jezus Christus die hen samen verbond. Denk aan wat Jezus Christus zelf gezegd heeft als je dit plaatje ziet, hè. Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Twee kanten van dezelfde medaille. Ik wil nog één stukje uit de Bijbel pakken. Om om te laten zien waartoe de kerk geroepen is in 2011. Vers 19. Door dat kruis, hè, bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers. Net als de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Nou, er zijn drie vergelijkingen die hierin spelen. Geen vreemdelingen of gasten, dus je bent geen asielzoeker meer bij God. Er wordt gesproken over een tempel, hè, waar een heleboel stenen nodig zijn om één gebouw te maken. Maar ik wil even die term eruit pakken met u van huisgenoten van God. Huisgenoten, dus met andere woorden. Als je leeft van het kruis, dan word je samen familie. Hè? Broeder en zuster noemen we elkaar. We hebben dezelfde vader. Als je in Jezus Christus gelooft. Dat betekent dus dat we familie zijn. Ik hou van mijn familie. Ik hou van mijn ouders. Ik hou van mijn broers en zussen. Er zijn momenten geweest dat ik er anders over dacht. Vooral als de afwas moest gebeuren. Maar ik geef echt heel veel om ze. Maar weet je wat het is met familie? Die zoek je niet uit. En er zijn best wel dingen bij mijn broers en zussen waar ik moeite mee heb gehad. Maar omdat we dezelfde ouders hebben, voel ik een band die veel sterker is dan de dingen die ons scheidt. En zo is het ook in de kerk. De kerk is geen bedrijf. Als je schoenen gaat kopen. En je betaalt €60 voor een paar schoenen. En je gaat weg. En om 6 uur loop je terug. Want je wil de vloer dweilen. En je wil de winkel opruimen. Dan sturen ze je naar buiten. Maar bij mijn familie. Bij mijn gezin. Zal ik me wel degelijk moeten inzetten? Zal ik het zo zeggen? Als de kerk je familie is, dat betekent dat je ook corvée hebt. Dat is misschien het minst mooie punt dat ik ooit gemaakt heb in een preek, maar zo is het wel. Juist omdat de liefde ons daar brengt om voor elkaar en met elkaar aan de slag te gaan. En elkaar bij de Heere God te brengen. Twee tips om dit in de praktijk te brengen. Aan de hand van Efeze. Het eerste is dit. Als het waar is. Dat de christelijke kerk straks uit alle culturen zal bestaan. En je wilt iets proeven van hoe het straks zal zijn. Zoek christenen. Uit alle culturen. Ontdek dat de liefde van God veel verder reikt dan blanke, Nederlands sprekende mensen met een middeninkomen in Dordrecht-Zuid. Ontdek dat Jezus Christus voor alle talen, stammen, volken, natieën is gestorven. En je zult ontdekken dat de liefde van God ook voor jou veel groter is dan je dacht. En het tweede, als je die band met elkaar wil beleven. Als je wil ontdekken, hey, die mensen die ik in de kerk ontmoet zijn niet zomaar vrienden of mensen van dezelfde club. Maar dat is familie. Dan is er één ding nodig. En ik wil je ook vragen om dat vanavond in de gesprekken maar te doen. En dat is, laat maar zien aan elkaar. Wat het kruis van Jezus Christus nou voor jou betekent. Laat maar zien. Van mezelf goede dingen, die heb ik helemaal niet. Maar al het goede wat ik heb, heb ik van Jezus Christus. En nou ja, het is voor mij een droom dat de kerk daar steeds meer op gaat lijken. Maar mijn droom heb je niet zoveel aan. Het is de belofte van God. En daar mogen we ons op richten. Amen.
zelf spelen, maar ik sta hier als artiest en ik zou willen vragen, laten we even gaan staan om het niet te zeggen, echt iets doen.
Samen de Heere God zoeken in gebed. Vader in de hemel, almachtige God, heel onze maatschappij is hierna op zoek. Wat brengt mensen samen? En hoeveel commentaren worden er niet op televisie en op het journaal aan gewijd dat mensen steeds meer uit elkaar dreigen te gaan en tegenover elkaar komen te staan? En er worden wetten opgesteld om escalatie te voorkomen. En mensen blijven zoeken naar wat bindt ons samen. Laten we alle verschillen maar wegpoetsen, want die zijn er eigenlijk niet, die mogen er eigenlijk niet zijn. En als we dan kijken wat Jezus heeft gedaan, wat is het antwoord dan verbluffend eenvoudig. Jij en ik, we zijn misschien zo ontzettend verschillend. Maar we moeten allebei van hetzelfde leven. Van het kruis van Jezus Christus. En ook al ken je misschien niet, ik weet dat je zijn vergeving nodig hebt. En als je hem wel kent, dan versterkt dat onze band des te meer. Want we leven van hetzelfde. Heere, laat wie wij zijn steeds meer bepaald worden door uw genade. Dat we het goede van ons doorstrepen. En daarvoor het goede van u in de plaats zetten. En het goede van u, wat is dat anders dan Jezus Christus zelf. Dank u, Heere God, dat het in Efeze zo nauw kwam. Dat de kloof zo groot is. Dat de kloven die wij kunnen ervaren bij die kloof in het niet vallen. En wil u bidden, Heere God, geef ons dan ook uw Heilige Geest om het op die manier te beleven. En het op die manier ook te zien. Als we kijken wat u straks allemaal bij elkaar brengt in de hemel. O Heere God, als we dan nu al over verschillen tussen christenen vallen, wat zullen we het dan straks moeilijk hebben? Geef dat uw Heilige Geest zo in ons werkt, dat we nu al gaan lijken op hoe we straks zullen zijn. Heere God, we willen u samen bidden, juist voor mensen hier in de gemeente, die zich anders voelen. Die zich misschien wel afgewezen voelen. Misschien dat er zelfs dingen zijn waarvan we zelf ook weten, dit past niet in de kerk van Jezus Christus. Geef dat de band die er is, het bloed van Jezus mag zijn. En dat we samen geknield aan het kruis het slechte van ons zullen wegbrengen en het goede van Jezus mee terug zullen nemen. En dat dat ons versterken mag. Willen u bidden voor de kerk, Heere God? Willen u bidden voor christenen? Dat wij geen 100 kilometer per zondag in de auto zullen stappen, omdat we ons daar iets meer thuis zullen voelen. Maar dat ook daaruit mag blijken dat er één fundament is waarop we staan. En dat het fundament is dat gelegd is door de apostelen. Wilt u zijn bij de jongeren, Heere God? Wilt u bij de preekbespreking vanavond zijn? Geef openheid. En geef dat juist die jongeren die zich misschien wel eenzaam voelen in de groep vanavond mogen merken. Maar zodra we het hebben over Jezus, dan merk ik dat er een andere vriendschap ontstaat. Iets dat verder gaat dan vriendschap. Dat we broer en zus mogen zijn. Geef zo hele goede open gesprekken vanavond. Heer Jezus Christus, als wij het erover hebben dat er band overbrugt, de kloof is overbrugd tussen God en ons en tussen mensen onderling, dan komen we weer uit bij uw kruis. Er kwam een kloof tussen u en ons, want wij moesten u niet. U moest dood. En er kwam een kloof tussen uw Vader en u, omdat u de straf op u nam. Dank u wel dat u dat voor ons hebt overgehad. Amen. Ja, nu de kans, de gelegenheid om gaven aan God te geven. Doe dat alleen met blijdschap. En dan zingen we daarna opwekking 376. Maak onze leger, o Heer, roep al uw kinderen bij elkaar. Vandaag hebben we geluisterd naar het plaatje van hoe God het maken zal. En eigenlijk hoort u dat elke zondagmiddag al wel in de kerk waar dat op gebaseerd is. Want wij belijden ons geloof met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Doe dat door dit mee te spreken in uw en in jouw hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald ter helle. Die op de derde dag is opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonde. Het weer opstaan van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Bespreking en maaltijd straks samen. Voor nu, iedereen ga heen. Leef van het kruis van Jezus Christus. En dat brengt ook mensen bij elkaar. En wordt daarbij gedragen door zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allemaal. Amen.